gemeente, kinderen, toen het volk Israël in het beloofde land kwam, toen had God al gezegd dat ze een zevenvoudige vrucht in Kanaan zouden mogen eten. Zij zouden mogen eten van de gerst, de tarwe, de wijnstok, de vijgenboom, de olijfboom, de granaatappel en de honing. Een zevenvoudige vrucht van het beloofde land Kanaan. In het Nieuwe Testament, in Efeze 1, beschrijft Paulus een zevenvoudige zegen. Die typisch christelijk, die geestelijk en die hemels is. Paulus beschrijft ons in Efeze 1, en we zijn bezig met een prekenserie over Efeze 1 voor de gasten onder ons. Zeven heerlijke vruchten die hangen aan de boom van het kruis. Zeven heerlijke vruchten van het hemelse land die nu al op aarde kunnen worden gesmaakt. Geestelijke zegeningen dankzij het kruis van Christus. Leeft u maar even mee. Zegeningen van een drie-enige God. De eerste wordt in vers 4 genoemd. De uitverkiezing. Daar hebben we bij stilgestaan een aantal maanden geleden. De uitverkiezing door de Vader. De tweede zegen is vers 5. Het kindschap. Een koninklijk kind door de Vader bemind. Wat een kostbare zegen. De derde zegen in vers 7. De verlossing door de Heer Jezus, door zijn bloed. En de vierde vrucht, vers 7. De vergeving van de misdaden. En de vijfde vrucht, vers 11, in wie wij ook erfdeel of erfgenaam geworden zijn. En de zesde vrucht wordt in vers 13 genoemd. Het zegel, gij zijt verzegeld met de Heilige Geest. Ook daar hebben we bij stilgestaan. En nou vanmorgen de zevende vrucht, vers 14, het onderpand van de Heilige Geest. Onvoorstelbare schatten van zegeningen die ons vanuit de doorboorde hand van Christus toekomen. En als je daar iets van mag geloven en genieten, dan zeg je: Heer, hoe rijk zijn wij in U. Vanmorgen over het onderpand van de geest. Wat wil dat nou zeggen? Nou, ik ga dat uit proberen te leggen. Ik zet boven de preek Gods verlovingsring. We gaan ten eerste letten op het onderpand. Ten tweede op de erfenis, die ook in de tekst wordt genoemd. Het onderpand van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En ten derde gaan we letten op de lofprijzing tot prijs van zijn heerlijkheid. Ik zet boven de preek Gods verlovingsring. We letten ten eerste op het onderpand, ten tweede op de erfenis en ten derde op de lofprijzing. Nou gemeente, als we even ze één goed bekijken, dan zien we dat het eigenlijk een groot loflied is. Een loflied op de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader verkiest en neemt aan tot kind. De Zoon verlost en vergeeft. En de Heilige Geest die verzegelt en die is het onderpand. Er staat in vers 13, een tekst eraan voorafgaande, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw behoudenis, gehoord hebt, in welke gij, nadat ge geloofd hebt, ook verzegeld bent geworden met de Heilige Geest. Paulus zegt als het ware, toen jullie het evangelie hebben gehoord en toen jullie ook tot geloof kwamen in de Heer Jezus, op datzelfde moment kregen jullie het stempel, het zegel van de Heilige Geest op jullie hart en dat je een kind van God bent. Je bent door God toe gestempeld, doordat je de Heilige Geest ontving, tot zijn eigendom. Die man, die vrouw, dat kind, die jongere, die is van mij. Zijn eigendomskenmerk staat op jou. Je bent geoormerkt door de Heilige Geest tot een kind van God. Je bent door de Heer Jezus gekocht en betaald. Het zegel van de Geest. God zet het stempel. Je bent zijn eigendom. God zet het stempel op je. Kinderen, ik heb een voorbeeld voor jullie. Ik heb gelezen in de voorbereiding. Bij de Waddeneilanden, het eiland Texel. Ja, zou u wel eens geweest zijn. Nou, als je wel eens een keer in Texel geweest bent, dan strand, beetje duinen, beetje vogels, mooi daar. En nou heb ik gelezen dat daar, ik heb dat niet zelf gezien, maar ik heb dat gelezen, dat daar elke woensdag, misschien nu nog wel, in een plaatsje, Den Burg, dat daar markt is. Schapenmarkt. Honderden schapen wachten daar op een koper en die zitten allemaal in hokken. Vierkante hokken, daar staan ze bij elkaar. Hok A, ja, dat is van die schapenfokker. En hok B, daar zitten allemaal schapen in van schapenfokker. En weer een andere. Nou, op een gegeven moment dan gaat die schapenmarkt beginnen. En dan de boeren, die onderhandelen dan met de verkoopmannen. Nou, en dan, als ze dan eens geworden zijn over de prijs, dan gebeurt er iets wonderlijks. De opkoper, die dus zo'n schaap gekocht heeft, die pakt dan een emmer met rode verf. En dan zet hij op elk schaap wat hij gekocht heeft, stip, klodder, op een kruis. En dat is dan een teken dat die schapen van eigenaar veranderd zijn. Nou horen ze voortaan bij mij. En ze gaan met mij mee, want ik heb ze gekocht en betaald. En er staat een stempel, er staat een merk op. Een rode verfklodder. En dat betekent, jij hoort voortaan bij mij. Nou, dat is nou het zegel van de Heilige Geest. Nou, dat is duidelijk. Daar heb ik een keer over gepreekt. Maar nu die volgende uitdrukking. Vers 14. Dan kom ik bij de tekst. Die ook het onderpand is. Wat wil dat nou zeggen? De Heilige Geest, gemeente, dat heeft niet alleen te maken met het geloof. Als je tot geloof komt, dan word je gestempeld. Maar, en dat is een belangrijke lijn voor vanmorgen, de Heilige Geest heeft ook alles te maken met hoop. Met de toekomst. En dat zit nou in dat woordje onderpand. De Heilige Geest heeft ook te maken met hoop. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ik ken één tekst uit het boek De Openbaring, waar staat en de Geest en de bruid, de Heilige Geest en de bruidsgemeente, die roepen, kom Heer Jezus. De Geest in verband met hoop, toekomst. Maar ook deze uitdrukking, het onderpand van de Geest. Wat wil dat nou zeggen? Nou, letterlijk het onderpand, dat is, dat komt eigenlijk uit de handelswereld. Het is zoiets als handgeld. De nieuwe Bijbelvertaling heeft daar het woord voorschot voor neergezet. Een eerste aanbetaling, een voorschot op het volle bedrag. Een voorschot op de erfenis die komt. Je krijgt van tevoren alvast iets en de rest volgt nog. Nu al wordt er een deel aanbetaald en straks wordt de volle som helemaal uitbetaald. Onderpand. Als je een huis koopt, dan teken je definitief het koopcontract. En dan tegelijkertijd dan hoort er een eerste aanbetaling plaats te vinden. En die eerste aanbetaling is dan een onderpand, een waarborg, een garantie van het feit dat straks de volle koopsom op tafel zal liggen. Het komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Ik heb ze alle drie keren gelezen. 2 Korinthe 1, 2 Korinthe 5 en Efeze 1. In het Oude Testament komt het ook één keer voor, het woord wat hier gebruikt wordt voor onderpand. Eén keer, en dat is bij de geschiedenis van Juda en Tamar. U kent de geschiedenis van Juda en, zijn schoondochter Tamar. Hè? En op een gegeven moment gaat Juda die gaat schapen scheren en zo. En dan ziet hij daar een hoer, een prostituee aan de kant van de weg. En nou ja, daar heeft hij wel zin in. Maar hij weet niet dat het zijn schoondochter is, vermomd. En dan zegt Juda tegen die prostituee, zijn eigen schoondochter, alleen hij ziet het niet, Tamar. Ik geef jou een geitenbokje van de kudde, dat zal ik wel naar je toezenden. Als beloning. Gehuurde liefde. En dan zegt Tamar, nee, ja, dat kan je wel zeggen, dat je een geitenbokje zendt, maar ik wil eerst een onderpand hebben. Ik wil eerst een garantiebewijs hebben. Geef mij nu alvast een zegelring, je snoer en je staf. Als een soort garantie dat de rest volgt. Nou, u kent voor de rest de geschiedenis. Onderpand. Kinderen, gaat het wel een beetje dagen, wat het nou betekent? Nou, nog iets. In het Nieuw Testament, in het Grieks, in onze tijd, als je naar Griekenland gaat. En in het Nieuwe Grieks is het woord dat hier staat, dat is in het nieuwe Grieks hetzelfde woord als verlovingsring. En nou begrijp je waarom ik dat als thema boven de preek gezet. Verlovingsring. Een araboon is een verlovingsring. Een kostbare, prachtige verlovingsring. Dat een jongen aan een meisje geeft als die zich verlooft. En dan zegt hij tegen dat meisje, nu krijg je mijn ring en over een poosje dan krijg je mij erbij. Een verlovingsring. Verloven heeft alles te maken met geloven. Je gelooft in elkaar en ook beloven. Je belooft elkaar bij een verloving alvast trouw. En te zijner tijd maak je haar tot jouw vrouw. Een verloving is nog niet hetzelfde als een huwelijk. Een verloving heeft iets voorlopigs. Net als het onderpand. Het heeft iets voorlopigs. Het is een soort belofte van trouw, maar het is nog niet het echte huwelijk. Het wijst er wel naartoe. En zeker weten, het gaat een keer komen. Nu of volgend jaar of over een half jaar. Maar de trouwdag komt. Nou, dat is nou dat onderpand. Een verlovingsring. Iets voorlopigs. En dan staat er dat de Heilige Geest het voorschot, het handgeld, het onderpand is voor de erfenis die komen gaat. Er zit dus iets in van het reeds en het nog niet. Nu al iets en straks alles. Nu al een deel en straks het geheel. Nu alvast handgeld en straks het totaalbedrag. De Heilige Geest tussen Pinksteren en de wederkomst. Ja, de Heilige Geest als een soort brug tussen het heden en de toekomst. Handgeld van het Koninkrijk van God. De Heilige Geest. Reeds en het nog niet helemaal. Je ziet dat trouwens ook in de verschillende kerken en richtingen die je hebt. Reformatorische christenen, waar wij ook toe behoren. Wij leggen vaak de nadruk op het nog niet. Ja, het is allemaal nog zo gebrekkig en zo. Onder de maat en de gebrokenheid van de gemeente. De gebrokenheid. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Het nog niet. En dan moet je uitkijken dat je niet een beetje deprimerend gaat worden. Bij evangelische broeders en zussen zie je dat de nadruk vaak ligt op het reeds. Ja, ik kan wel zeggen dat het allemaal nog niet zo is, ik ellendig mens, maar daar ligt meer de nadruk, zeggen de evangelische broeders op, ja, maar we zijn rijk in Christus, ho, dat hebben we al, niet onderschatten, het onderpand is al zo groot. Ja, en dan moet je uitkijken dat je niet te veel doorslaat in het triomfalisme. Reeds, nog niet, het hoort allebei met elkaar. Het onderpand van de erfenis. Ja, er is dus nog veel meer dat komt. Maar nu al hebben we heel veel. John Bunyan, ik ga een voorbeeld noemen van John Bunyan. Toen John Bunyan van de Christenreis, de ketellapper. Toen die tot geloof kwam, en weet je wat dat voor hem betekende, mensen? Toen hij met de liefde van God in aanraking kwam en hij door de liefde Gods in Christus overspoeld werd. En het zijn hart vervulde. En toen al die genadegaven van God aan hem werden verleend. Weet je wat hij toen zei? Toen zei John Bunyan, ach, dit is nog maar het kleingeld wat ik krijg. Net zoals bij een rijke man die zijn portemonnee bij zich heeft. En daar heeft hij wat geld in zitten. Maar het goud dat ligt in de koffers thuis, in de kluis thuis. En toen hij door de liefde van God overspoelde, het was al zo groot en zo heerlijk en zo rijk. En toch is dit nog maar een beginnetje, een aanvang. Hij zei, ik mocht iets zien van het goud wat thuis ligt bij de hemelse Vader. Het is hier nog maar een begin. Maar het goud ligt bewaard in het Vaderhuis voor mij. Hier op aarde mag je als kind van God leven uit de verlossing door het bloed van de Heer Jezus. Maar de volle erfenis, die komt nog. Hoe weet ik nou, zegt iemand, hoe weet ik nou dat die erfenis, dat het ook voor mij zo is? Kan je dat zeker weten? Dat je straks ook mag erven koning krijgen? Kan je nu al zeker weten dat dat goud ook voor jou in die hemelse kluis ligt? Die overstelpende rijkdom van die heerlijkheid van Gods genade, straks. Kan je dat zeker weten? Ja, zegt Paulus.
Want daarom heb je nou het onderpand van de geest gekregen. God wil dat je dat zeker weet en daarom heeft de geest aan je gegeven. Wat al een stukje aanbetaling, eerste termijnbetaling is. Ziet u het verschil tussen nu en straks? Tussen hier en nu en straks en daar. Hier al iets. Ja. Nu al heb je als gelovige de Heilige Geest in je hart ontvangen. Nu al heb je die Heilige Geest, die het geest, de geest van kindschap, die mag roepen, Abba, lieve Vader. Nu al getuigt de geest met onze geest dat we door genade kinderen van God zijn. Maar, zegt Paulus in Efeze 1, dat is toch maar een begin, oh mensen. Dat is toch maar een begin. Heilige Geest is dus niet iets vaags, iets onzekers, maar de Heilige Geest, dat is alvast iets uit de hemel in je hart. Dat is iemand, een goddelijk persoon uit de hemel in je hart. Iets, iemand. Maar straks, dan krijg ik alles. Nog veel meer. Ja. Het is een eersteling. Ook dat is een Bijbels begrip. De Heilige Geest, de eersteling van de geest. En dat begrip eersteling, daar zit iets in van de rijke oogst, die komt nog. Een voorproef, een voorsmaak. Je krijgt er een voorproefje van hier op aarde. Dat is nou bevindingen, mensen. Dat is bevinding. Je krijgt er een voorproefje van. Er staat in de Bijbel, smaakt en ziet, proeft en smaakt dat de Heere goed is. En Gods kinderen die proeven dat de Heere goed is. Maar hoe goed en genadig Hij is, ik weet het echt niet. Kom straks. Dat God goed en genadig is en groot en geweldig, ik krijg nu al iets van te proeven. Maar hoe? Dat komt nog. Een voorproef. De geest doet uitzien naar die grote toekomst. Dat zit erin. Ik ga een voorbeeld noemen, kinderen, van jullie, over dat onderpand. Dan kan je denken, nou ik heb al gezegd over een verlovingsring. Maar ik zou ook een paar Bijbelse voorbeelden willen noemen. Denk bijvoorbeeld aan de duif bij Noach, de ark. En die duif die had een olijfblad in zijn snavel. Nou dat olijfblaadje, dat is als het ware zo'n onderpand. Zo'n garantiebewijs, zo'n voorbode, zo'n voorproefje van de aarde, die wordt droog en die wordt straks weer vruchtbaar. Olijfblad. Of denk, dat vind ik het mooiste voorbeeld, aan die tros druiven. Die de twee verspieders, grote stok, geweldige tros, die ze uit Kanaan meenamen en weer terug naar het volk Israël in de woestijn. Die druiven van Eskol. En die druiven, dat was een garantiebewijs, een waarborg. Dat ze straks het beloofde land zullen ingaan. Een land overvloeiend van melk en honing. Zeker weten, die grote trossen, die grote druiven. Dat zal een voorbode dat het straks inderdaad overvloeiend is. En dat straks en nog veel meer komt. Nu een druifje. Jullie willen allemaal een druifje proeven, mensen. En straks dan niet een druiventros, straks mag iedereen zitten onder zijn wijnstok, een hele wijnstok en onder zijn vijgenboom. Onderpand. Om, wat denkt u van dat wolkje bij Elia? Ook zo'n onderpand. Na 7 maal bidden zag hij daar dat wolkje als eens mans hand. Ja, het is een aanvang, een begin. En het is een voorbode dat het straks gaat plensen van de regen. Stromen van zegen. Dalen als plasregens neer. Gods verlovingsring. Ja. De Heilige Geest is de verlovingsring van de Heere Jezus, de bruidegom. Die Hij geeft als garantie van de komende bruiloft. De geest die wekt ook dat verlangen in ons hart. Kom, Heere Jezus. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Nou goed, dat is duidelijk, denk ik. Ik wil nog iets verder gaan over dat woordje onderpand. Dat is niet alleen een garantiebewijs voor het grote wat straks komt.
Maar het woordje onderpand, daar zit ook iets in van, het is iets gelijksoortigs. Ik bedoel dit, als je een eerste aanbetaling krijgt, dan krijg je nu bij wijze van spreken 2000 euro. En die andere 200.000zelfde euro's, die komen er achteraan. Het is wel van hetzelfde soort. Een eerste aanbetaling en van hetzelfde soort krijg je straks een volle uitbetaling. Van hetzelfde soort. Weet je, daar zit ook iets in van dit, daar zit deze les in. De godsdienst hier op aarde, het christelijk geloof hier op aarde, is niet anders dan in de hemel. Het is niet zo dat als je in de hemel komt, dat je dan een heel andere God, een heel andere manier van... Nee, het is hetzelfde. Het is hetzelfde. Het christelijk geloof hier op aarde is wezenlijk niets anders dan hoe het zal zijn in de hemel. Daar is geen verschil tussen de godsdienst in de hemel en de godsdienst op aarde. Er is alleen een gradueel verschil. In de hemel zal het veel groter, veel voller, veel rijker, veel heerlijker, veel zaliger zijn. Maar in principe is het hetzelfde. Het is hier alleen een voorschot. Kijk, nu al mag ik door de Heilige Geest de Heere dienen. En straks in de hemel zal ik hem ook dienen. Het is hetzelfde dienen. Alleen hier mag ik de Heere dienen, ja, zonder vrezen. Kinderlijk, met vallen en opstaan. En straks mag ik hem volmaakt dienen zonder zonde. Nu oprecht, straks volmaakt mag ik hem dienen. Wat dacht u van de heiligheid? Als je een gelovige bent en je hebt de Heilige Geest in je hart ontvangen, hè, dan gaat de Heilige Geest aan jou polijsten, heilig maken. En ik weet het wel, het is een klein beginsel van heiligheid. En straks zal het volmaakt heilig zijn. En dat noemen we heerlijk. Dan zal het kleine beginsel tot voltooiing zijn gekomen. Dan zal ik volmaakt zondeloos zijn. Volmaakt toegewijd. Heerlijk. Als het gaat over de genade. Nu al mag ik iets van de rijkdom van zijn genade zien. Proeven, smaken. En diezelfde genade zal ik in de hemel krijgen. En dan zal het de heerlijkheid van zijn genade zijn. In het kwadraat. Maar het is dezelfde genade. Wat dacht u van de vreugde? Als kind van God door de Heilige Geest. Dan geeft de Heilige Geest mij ook vreugde in mijn hart. Blijdschap. En het is nog maar ja, een klein beetje. En het schommelt soms niet. En soms een beetje. En soms heel erg uitbundig. Jawel. Maar het is diezelfde blijdschap in de Heer Jezus en in de Vader. En straks zal die blijdschap ten hoogste toppunt stijgen. Het is dezelfde blijdschap. Als het gaat over het kennen van de Heer. Nu ken ik ten dele. En straks mag ik hem kennen zoals hij gekend is. Mag ik hem zien van aangezicht tot aangezicht, dan zal ik hem kennen. Zoals hij is, zoals hij werkelijk is. Maar het is hetzelfde kennen. Nu al dan mag ik bij tijd en ogenblikken, nu al dan roep ik het wel eens uit, u bent de schoonste van alle mensenkinderen. En alles aan u is gans begeerlijk. En straks, dan zal dat tot de volle ontplooiing komen. Ziet u het graduele verschil? Nu al mag ik iets van die vrede ervaren. Soms is het ook helemaal weg. Iets van die vrede. Een kiem, een kern, een knopje. Nu al iets van de verkwikking. Straks de verrukking. Straks de rivieren van vrede. Maar nu toch al wat teugjes eruit. Goed, nou dat is één. De onderpand, u weet nu wat het is. Tweede gedachte. Die het onderpand is onze erfenis staat. Erfenis. Ja, bij die erfenis dan denk je aan ook een erfgename. Nou, dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de gelovigen in het evangelie uwe zaligheid. Erfgename. Als je dit leest, hè, Efeze 3. We zijn een aantal keren, Efeze 1. We zijn een aantal keren mee bezig geweest. Het is zo prachtig mooi. Het is net een ketting. Een ketting en een begin en een einde. En als je ze dan bij elkaar hebt, dan is het eigenlijk eindeloos. Het begon met een ketting, zo. Zo. Het begon met de uitverkiezing door de Vader, vers 4. in de hemel. Voor de grondlegging der wereld, toen was er al de verkiezende liefde van God de Vader. Ik heb u lief gehad naar eeuwige liefde. Dat is vers 4. Uitverkoren hem voor de grondlegging der wereld. Kindschap. En toen naar beneden de verlossing en de vergeving hier op aarde door het bloed van de Heer Jezus. En het eindigt met die erfenis die eeuwig wacht. Het is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van de vrederaad tot het vrederijk en daarna. Schitterende schakels. En die erfenis of die verlossing, zoals het ook staat in vers 14, dat heeft te maken met ons mensen, maar het heeft ook te maken met de hele schepping, met de kosmos, met de schepping. Nu is het nog allemaal niet verlost, dit nog voorlopig. Ja, dat is waar. Mijn lichaam deelt nog in het, ja, het is nog niet verheerlijk. Mijn lichaam deelt nog in de oude schepping. Mijn lichaam is ook slijt, is aan verderf onderhevig, aan ziekte. Het deelt nog niet in de zegen van de verheerlijking van mijn lichaam. Dat komt nog. Ik voel nog het zondige vlees in mij. Die neiging om telkens weer van God af te gaan. Nou, dat is nou die gebrokenheid, dat nog niet. Ook een christen, een kind van God, is aan de dood onderworpen. Ook christenen ontslapen, sterven. En ook ik zie nu, ja, de omstandigheden, de uiterlijke omstandigheden om me heen, dat alles zo onveranderd is en onveranderd blijft. Het is zo gebroken. Daarom zegt Paulus, daarom zuchten wij mee met de schepping. We zuchten mee. De schepping zucht is in barensnood, dat een weeën gaan er over de wereld. En een christen zucht mee. Maar een christen ziet tegelijkertijd ook uit. Want die weet, het beste, dat komt nog. We zien ook uit naar die volkomen verlossing, naar die erfenis die wacht. Die hunkering en gemeente naar die volheid die gaat komen. We hunkeren, we zuchten niet om vanuit het smartelijk gemis alleen, want we missen nog zoveel hier. Maar wij hunkeren ook, ik hoop dat je dat kan volgen wat ik nou zeg. We hunkeren niet alleen van, ja, het is hier allemaal nog zo leeg en zo, met zoveel lek en gebrek en we missen zoveel. Maar die hunkering die ontstaat nou ook in het leven van een christen vanuit bezit. Omdat ik al iets van de Heilige Geest in mijn hart heb, daarom verlang ik naar meer. Ik neem geen genoegen met de eerste termijnbetaling. Ik verlang naar de volheid. Ziet u dat Gods Geest verwachting wekt? Doet verlangen naar de volmaaktheid. Vroeger heb ik eens een uitdrukking gehoord die ik eigenlijk nooit snapte. Ik was er eigenlijk een beetje tegen ook. Maar nu ga ik dat eigenlijk een beetje begrijpen. Vroeger hoorde ik wel eens oude mensen zeggen, van God voedt zijn kinderen met honger. Snapte ik eigenlijk niet. God voedt zijn kinderen met honger. Wat is dat nou voor paradox? Maar als je dit nou ziet, hè? Ja. God voedt zijn kinderen met honger naar meer. Het smaakt naar meer. Ik hunker, Heere, om meer en meer van u te zien, van u te kennen, van u te genieten, van u te proeven. Dat is het. Zie je trouwens, gemeente, wat voor een verschil het is of je nou de Heilige Geest hebt of de tijdgeest. Kijk, de tijdgeest, dat is zo gericht op het hier en het nu. Maar niet op het daar en het straks. Het hier en het nu. Een enkel jaar geleden was er een of andere economische professor die schreef een boek en die had het over het Zwitserleven gevoel. Tussen je 55ste en je 75ste levensjaar het Zwitserleven gevoel. Nou, dat is door de economische recessie nu een beetje naar de achtergrond, maar jarenlang is dat wel zo geweest, hè? Dat je nog 20 jaar lekker kan genieten. Je hebt hard gewerkt heel je leven tot je 56ste en dan nou kan je er vervroegd uit en dan ga je van je 50 tot je 75 ga je nog even lekker genieten ervan. Samen met je vrouw, tenminste, dat is de bedoeling. En omdat er eigenlijk geen perspectief meer is op de hemel, op de eeuwigheid, dan moet er gewoon de zaligheid, die moeten we hier creëren. Nou, en dan had je genoeg centjes en zo, en dan ging je uit het arbeidsproces, en dan kon je lekker gaan genieten, lange reizen maken, op safari. Stranden, nieuwe landen, rivieren, meren, concerten, fit blijven, reizen, eten en drinken, zwemmen en jezelf vooral verwennen. Nou, dat is het Zwitser levengevoel. Lekker toch? Ja, dat is de tijdgeest. Maar de Heilige Geest in de kinderen van God, in de christenen, die Heilige Geest, die geeft toekomst. Die geeft zicht op die grote toekomst. Die toekomst is niet onzeker. De Heilige Geest die geeft eeuwigheidsperspectief. Die geeft erfenisperspectief. Als het voorschot al zo groot is. En als de voorsmaak al zo zoet is. Wat zal dan die volheid zijn? Kan u daarin meekomen vanmorgen? En dat kan bij het avondmaal, maar het kan ook bij een heerlijke zondag. Je zegt van, meestal is het zo, hè? Je gaat naar de kerk en je kan één keer goed luisteren. Althans, dat is bij mij zo. Eén keer goed preken. Eén keer zeggen, ja, nou, 's ochtends had ik eigenlijk meer aan dan 's avonds of andersom. Het gebeurt niet zo vaak dat je de hele dag niks aan vond. En het gebeurt zelden dat het allebei, 's ochtends en 's avonds, geweldig was. Er zijn wel eens van die momenten. Die zijn daar zochen ook, s'avonds weer zo rijk en zo heerlijk, is die overgekomen. Ja, dat kan zijn zondags, dat kan ook zijn bij een avondmaalsdienst, dat kan ook zijn in je, in je binnenkamer, heel persoonlijk. He, dat je, ja, dat je in gebed bent en dat je jezelf verliest en dat je zo kan opgaan, de Heer, dat je zo leeg loopt voor hem. Ja, dat was toch fijn om even stille tijd te houden. En dan kan het soms van die momenten zijn dat het zo goed is tussen de Heer en jou. Vrede. Volkomen vrede. Als nou de voorschot al zo groot kan zijn. En de voorsmaak zo zoet. Hoe zal het dan straks zijn? Ik geloof dat David daar een beetje in kwam toen hij zei. Ja, hij zei uit niks. Hij zei alleen maar oh. Oh, zegt hij. Psalm 34. Oh. O, hoe groot is dat goed. Wat u zult geven aan degene die u lief hebt. Hoe groot. Geen oog heeft gezien. En de psalmist die zegt. O, heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren, verrukken. Wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En wat geen mens had is opgeklommen. Heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. En dan staat er achteraan. Nooit geweten. Nooit geweten. En God heeft het geopenbaard door zijn geest. Wat nou geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Dat heeft God geopenbaard door zijn geest. Met andere woorden, dat is niet helemaal voor ons niet zien en wel ergens zijn. Maar ik weet niet wat me te wachten staat. Nee, iets ervan wordt nu al geopenbaard door de geest. Dat is bevinding. De Heilige Geest in het hart van de gelovigen. Gods verlovingsring. Ik heb hem al om. De Heilige Geest in mijn hart, ik heb hem al. Ik heb zijn verlovingsring al om. En het zegt mij, straks komt huwelijk. Straks komt het beste. En de geest en de bruid zeggen, kom. Er staat me wat achter, gemeente. Ik heb het woordje onderpand uitgelegd. Onze erfenis heb ik uitgelegd. Er staat er nog iets achter, tot de verkregene verlossing. Letterlijk staat er zoiets als tot de verlossing van het verkregene. Van de verkregen bezitting. Beetje moeilijke uitdrukking. Het heeft te maken met de eindverlossing, de voleinding, de wederkomst. Tot verlossing van het verkregene. Met andere woorden, de erfenis, dat is de hemel en de aarde, dat is de bezitting. En die is door de Heer Jezus gekocht. Door zijn bloed gestort op Golgotha. Maar straks bij de wederkomst, dan wordt die erfenis door kracht verlost, ontrukt uit de machten van het kwade. Dat zijn twee dingen. Het verkregen, het is al verkregen, het staat al op de naam van de Heer Jezus. Hij heeft deze wereld, hij heeft zijn volk, hij heeft de hele kosmos gekocht met zijn bloed op Golgotha, verworven, verkregen. De prijs is betaald. Hij is de formele eigenaar, maar straks bij de wederkomst, dan worden alle bezetters en onderdrukkers en kwade machten, die worden daadwerkelijk weggenomen. En dan neemt hij werkelijk zijn erfenis in bezit. Nu al verlost door het bloed en straks verlost door kracht, in bezit genomen.
Net zoals bij Kanaan. Kanaan stond al op de naam van Israël, dat volk in de woestijn. God heeft het aan hen gegeven. Maar ze moesten het nog wel in bezit nemen. Nou, dat gebeurt bij de wederkomst. Ziet u, gemeente, dat, weet dat nog niet. Nu nog niet. Wel alvast iets, maar toch nog in de woestijn. Af en toe mag ik een druifje proeven. Een druifje van Eskel, een vrucht van beloofde land. Maar toch staan we nog wel midden in de strijd. Moeite, aanvechting, verdrukking, verzoeking, van alles en nog wat. En niet alleen de gemeente, niet alleen de gelovigen, maar ook de wereld, de schepping. Ik haalde net aan Paulus, die zegt, de ganse schepping die zucht, wij hebben de eerstelingen van de geest. Maar de ganse schepping die zucht is in een barensnood. Ook de schepping ziet uit naar die verlossing, naar die eindverlossing. Dat de vloek zal weggaan en de zegen zal komen. Dat de aarde weer zal worden vervuld met de kennis en de heerlijkheid van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Ook nu is het allemaal nog zo gebroken. Geweld, onrecht, criminaliteit. Soms dat er door rampen, waardoor duizenden dakloos ineens worden. Australië, bosbranden, maar ook overstromingen. Mensen verzwolgen in het water. Aardbevingen, hongersnood. Miljoenen die dreigen te sterven van de honger. Christenen staan er niet boven, maar die zuchten mee. Ze zuchten mee. En tegelijkertijd zien ze uit. Paulus zegt dat ook, we hebben de eerstelingen van de geest en we zitten er een beetje tussenin. Maar hij zegt ook, mensen, we zien dat uit. Verwachting, hunkering, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, het gewicht, het uitnemende gewicht van heerlijkheid, wat over ons geopenbaard zal worden. En daar zien we naar uit. Daar kijken we rijkhalzend naar uit, naar de verlossing van de schepping en de kinderen Gods. Waar dan geen inzinking meer zullen zijn, geen afdwalingen, geen ziekte. Waar ik een opstandingslichaam mag krijgen. Mag delen in de volle gunst van God. De schepping weer zal zingen. En alles zich tot des Heren glorie zal paren. Dat is het uitzicht. Dat is de volledige uitbetaling die wacht nog. Gemeente, ik wil u vanmorgen daarmee bemoedigen. Een beetje een moeilijke tekst vanmorgen, maar eigenlijk vind ik het ook een heerlijke tekst. En je mag elkaar daarmee opbeuren. Te midden van alles wat er gebeurt. Wat je deprimeren kan. Dat je in de kerk tegen elkaar zegt. Die hoop. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoot, het hoofd omhoog. Het hoofd omhoog. Voor hen die dat volle heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. De Heilige Geest hebben we als voorschot. En de geest doet verlangen, doet hunkeren. En nou heb ik één vraag. En dat is of u dat nou herkent vanmorgen in uw eigen hart. He, als je nou iets van die voorproefjes al hebt gesmaakt. Dan kan het niet anders of met blijdschap begeer je naar meer. Dan begeer je in dat hemelse land te zijn. Dan begeer je die volle erfenis, die volle verlossing. Daaraan kan je zien of de Heilige Geest in je hart werkt, of je de Heilige Geest inwonend hebt in je hart. Of je iets van dat heimwee kent, dat verlangen, die hunkering. Daar strekt zich nou al mijn lust en liefde heen, zingt de dichter. Dat uitzicht, de Geest doet verlangen bidden, uw koninkrijk komt toch alweer, ziet er ook wel eens naar uit. Wat zal dat zijn, heren, als de ganse schepping zal worden vervuld met des Heren glorie. Heb je ook wel eens heimwee daarna? Niet elke keer, niet elke dag. Maar is het er wel eens? Is het er wel eens heel heftig? Van binnen, dat er ook wel eens barensnood is van binnen. Dat je ingewanden rommelen. Om de Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dat je uit mag zien, heren, naar die dag dat u echt koning zal zijn. En de bergen de handen zullen klappen. Jubelen en juichen. Die volle genieting van de verlossing. Die Christus ons verworven heeft. Voor mij, voor de mens en voor de gelovigen, maar ook voor de hele schepping. Ja. Nou. Of hangt u heel erg aan deze wereld? Hangt u eigenlijk er te aan? Wil je eigenlijk eruit halen wat erin zit?
Ben je eigenlijk zo aan het leven gehecht dat je... Ja, je zegt het nooit hardop. Maar ten diepste zou je eigenlijk zeggen... Laat God nou maar in de hemel. Vind ik best, die engelen en zo. Geloof het allemaal. Laat God nou maar in de hemel. En laat de duivel nou maar in de hel. En laat mij nou maar een poosje op aarde blijven. He, met mijn man, vrouw, kinderen, mijn familieleden. Zou het wel heerlijk zijn als je eigenlijk... Stel je nou eens voor, gemeente. Een beetje gekke gedachten misschien. Stel je nou eens voor... Dat er een eiland zou zijn... Hier op aarde ergens waar iedereen 200 jaar oud zou kunnen worden. Nou, of je dan een tickettax moet betalen, ja of nee. Maar ik denk dat er een hoop op een vliegtuig zouden stappen. Het is toch heerlijk als je weet van, nou, ik word geen 100, ik word geen 100, ik word 200 jaar. Heerlijk, kan ik nog een poosje hier blijven? Of zeg je van, laat maar. Het goud ligt thuis in de koffers. En daar verlang ik naar om daar te zijn. Om bij hem te zijn. Kijk, dat doet de Heilige Geest. Hè? Die rukt je hart, die trekt je hart. Die Heilige Geest die trekt je hart naar de Heer Jezus toe en naar God de Vader toe. En die heft je hart op om te zoeken en bedenken de dingen die boven zijn waar hem is. Daar ligt mijn schat en daar ligt mijn hart. Ik eindig met de... Laatste. Ik heb het gehad over het onderpand. Ik heb het gehad over de erfenis. En de laatste gedachte is: tot prijs zijner heerlijkheid. Daar eindigt dit gedeelte mee. Tot lof van zijn heerlijkheid. Tot eer van zijn grootheid. To the praise of his glory. Ja, wat zal dat zijn? Als deze aarde zal worden verlost. Als de Heer Jezus terugkomt. En de lichamen van de gelovigen verheerlijkt zullen opstaan. En deze ganse aarde met zijn vrees zal worden vervuld. En zijn rijk zal worden volmaakt. Dan kan het niet anders of de lofprijzing is het slotakkoord. Zo ook hier. Efeze 1 vers 3 tot en met 14 is één loflied. Eén lange zin. De langste zin uit het Nieuwe Testament heb ik tegen u wel eens gezegd. Machtige grote zin waarin de rijkdom... Die Christus verworven heeft, die zevenvoudige zegeningen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat wordt bezongen. Dat wordt niet alleen beschreven, wordt bezongen. En het eindigt met tot lof van zijn heerlijkheid. Eén groot loflied. Op de zegeningen van een drie-enig God. Een christen die zucht mee met de gebrokenheid. En een christen ziet tegelijkertijd uit... Maar een christen begint ook al hier een beetje te zingen. Niet alleen zuchten, maar ook al een beetje te zingen. Niet alleen dat nog niet, maar ook al dat reeds. Je moet bedenken, Paulus zit hier in de cel, hè. Hij zit vast, hij zit in de kerker. Hij zit niet in een hotel, hij zit in een cel. En dat was toen nog niet zo als dat bij ons is. Hij zit in een cel. En hij schrijft een loflied. Hij zegt het tot driemaal toe als een refrein. Vers 6, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Vers 12, weer die uitdrukking. Opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid. En in vers 14, voor de derde maal, tot prijs zijn heerlijkheid. Een loflied met telkens als een refrein. Tot prijs, tot lof van zijn heerlijkheid. Ziet u dat geloven ook met loven te maken heeft? Al zit je in de cel. Als de Heer je er eens bovenuit tilt. Je mag zien op wie God drie enig is. En wat Hij geeft. Dan kan je zelfs in de nacht de Heer nog loven. Zelfs in de cel. Ziet u dat waar je nu al iets mag genieten. Dat het loflied er vanzelf achteraan komt. Tot prijs van zijn heerlijkheid. Eén groot halleluja. En dan zegt Paulus niet, nou dan schrijf ik er maar als bijzaak even bij. Ik moet toch eigenlijk een slotzin verzinnen. Nee, dit is een bijzaak. Het is doorweven door dit loflied tot driemaal toe. Het is hoofddoel. Daar loopt alles op uit. Daar moet alles op gericht zijn op de eer en de grootmaking, de verheerlijking van God. En daar mag je nu al mee beginnen. Nu al zuchten, uitzien, maar ook al zingen. Dat mag ik straks doen voor zijn troon volmaakt. Maar ook al hier beneden. Voor zijn troon, maar ook al hier beneden. Hetzelfde zingen. Zingen van datzelfde lam. Dat vrijkocht en dat redde. Alleen hier is het nog een beginnetje, een beetje gebrekkig, een beetje af en toe stokken en zo. En soms zing ik niet en soms zing ik vals. Maar datzelfde zingen, dat zal in de hemel worden voortgezet. En als ik hier op aarde niet geleerd heb, zou het in de hemel ook nooit doen. Maar zou het ook nooit doen. Voor zijn troon en hier beneden. Een loflied op de snaren van zijn hart. Paulus. Ere zij aan God de Vader die verkiest in zijn liefde. Ere zij aan God de Zoon die verlost en vergeeft. Eer de Heilige Geest, de trooster, de verzegelaar en het onderpand. Ziet u gemeen, nog één iets. Ziet u, en dat heb ik al vaak gezegd in deze prekenserie. Ziet u dat het niet eindigt alleen maar met onze nood die opgelost is. Dat het niet eindigt met de oplossing van het zondeprobleem. Als mijn zonden maar vergeven zijn. En als ik straks maar verlost in de hemel mag komen. Daar eindigt het niet mee. Dat is veel te veel onder de maat. Nee, Paulus die mag het zien vanuit Gods perspectief. En niet alleen dat er zondaars worden verlost. Wij kijken vaak niet verder van als ik nou maar niet naar de hel ga. Dan straks in de hemel mag komen. En ik hoop dat ik een plaatsje mag hebben vlak bij de deur. Maar als ik er maar net binnen mag zijn. En als mijn probleem maar wordt opgelost. Nee, niet de verlossing van een zondaar. Maar het loopt uit op de verheerlijking van deze heerlijke God. God heeft zich een volk geformeerd. Weet je waarom je nou hier op aarde christen mag zijn? Niet alleen om te evangeliseren. Niet alleen om zending te bedrijven of zo. Niet alleen om te redden wat er te redden valt. Gered om te redden, zeggen ze bij de broeders van het leger des heils. Nee, dat is niet helemaal waar, broeder. Dat is niet helemaal waar. We zijn niet gered om te redden. Ja, ook wel. Maar dat is niet de eerste plaats. We zijn gered. Waarom? Om God groot te maken. Nou, om zijn lof te verkondigen. En halleluja met je hele hart. Glorie aan God. Glorie aan God. Ja. Zo heeft God het bedoeld. Hij schiep het heelal. Genesis 1. Om zijn glorie. Om dat niet te vermeerderen. En toen is daar die breuk gekomen door de zonde. En toen kwam de Heer Jezus. En heeft de eer van God weer hersteld. En toen werd de Heilige Geest uitgestort op Pinksteren. En toen kwam er een volk. Toen gingen de mensen weer die eer van God uit het stof. Het klom weer op naar omhoog. Uw eer zal klimmen uit het stof. Toen gingen er weer mensen God loven. Toen gingen de mensen God groot maken. Doet u mee in die muziek? Doet u mee, zoals Bach het schreef onder veel van zijn composities. S-D-G. Soli Deo Gloria. Het grote einddoel van alles. Matthew Henry zegt, alle gelovigen, hun tongen zijn bereid om zijn lof te vertellen. Alle gelovigen, hun tongen zijn bereid om hun lof te vertellen. En hun oren zijn bereid om zijn lof graag te horen. En David zingt, ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Amen.